Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dien, waarin dominee Gijverse uit Voorthuizen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 284, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Samen in de naam van Jezus bijeengekomen, zoals we zongen, is het eerste woord van de psalm die we nu gaan zingen. Een prachtig woord, welzalig, zalig ben je. En het doet me altijd denken aan een jongetje dat op de zondagsschool dat versje moest opzeggen toen hij dat had geleerd. Psalm 119, het eerste vers, wist hij veel, want dat woord ongeveinsd wat daar staat, dat kende hij niet. En die zei, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveer des Heren werd betracht. Ja, wacht even om glimlachen, meestal komt het er ook wel op neer, hè. Maar het gaat om ongeveinsd, dat wil zeggen totaal. Met de volle inzet van heel je leven, de wet van God, liefhebben en leven zoals God het bedoelt. 119 vers 1 gaan we samen zingen. Ik lees u vanmorgen de wet uit het boek Deuteronomium. Dat is de herhaling, of ook wel de tweede keer, de wet van God in het leven van het volk van God Israël. En dan zegt Mozes ook iets over zichzelf in het vijfde vers van hoofdstuk 5. Tussen haakjes staat het er dan, want over jezelf moet je niet te veel praten. Even over jezelf een paar woorden misschien tussen haakjes. Maar het is wel heel apart wat hij daar zegt over zichzelf. Hij zegt, ik stond in die tijd tussen de Heere en tussen u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Probeer dat voor te stellen, onder aan de berg het volk, boven is de Heere, de Allerhoogste God. En daar tussenin staat ergens die ene eenzame man. Middenin tussen de mensen en tussen God. We noemen dat een middelaar. En als de naam middelaar valt, dan denkt iedereen direct en terecht aan de Heer Jezus. Maar die is er nog niet. Mozes is lang voordat Jezus op aarde verscheen. De middelaar voor Israël. Nou, we luisteren maar naar wat hij zegt. En we zingen daarna van lied 455. O grote God die liefde zijt. Het eerste en het vierde vers van lied 455 uit Weerklank. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en de bepalingen die ik vandaag ten aanhoren van u spreek. U moet dat leren en nauwgezet in acht nemen, want de Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit gedaan, maar met ons wij die hier vandaag allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En ik stond daartussen. Jullie waren bang voor dat vuur. Het vuur van God. En wat zei God? Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, het slavenhuis, uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor zichzelf geen beeld maken of een afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, niet ijdel, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de rustdag in acht, de Sabbat in de oude tijd natuurlijk voor Israël. Neem de rustdag in acht om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf of uw slavin niet, uw rund of ezel of enig van uw vee niet, noch de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, gelijk als u. Mensen en slaven zijn voor God gelijk. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land van de levenden, het land dat God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel doen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, zijn akker of zijn slaaf, slavin, zijn rund of ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Want u zult lief hebben. En dat heeft de Heer Jezus uit deze wet samengevat. U zult lief hebben de Heer uw God bovenal en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden en aan die tien, waarvan het de samenvatting is, hangt het hele woord van God, de wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Wij aanbidden u, omdat u het ons geboden hebt. Geen anderen voor u aangezegd, niet iemand of iets waarvan wij zeggen dat is mijn God. Want dan zegt u dat is een afgod, die voert van mij af. Waar wij elke keer weer moeten vragen, leer ons u te aanbidden met de volle overgave van ons hart. Niet ongeveer, zoals dat jongetje in zijn onschuld zei. Maar wij zijn niet onschuldig, want we kunnen het weten dat u ongeveinst, dat wil zeggen zonder dat schijnheilig te doen, zonder dat voor de mooie buitenwereld te doen, hoewel de buitenwereld net zo slecht is als ons eigen hart, maar het zo te doen dat u er blij van wordt, dat u er ook uw liefde in kwijt kunt. Dat u ons ook alles kunt vergeven wat ons overkomen is, van buitenaf, maar ook van binnenuit. Dat we onze schuld ook erkennen aan u en belijden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want als wij uw naam schenden, niet alleen door te misbruiken of anderszins, maar ook door niet te leven naar uw wil, dan zal niemand ons volgen om u te dienen. Dan staan we in de weg. En dan zijn we ook onszelf ten nadeel aan het dwalen bij u vandaan. Wandelen, maar dan op de verkeerde route. Daarom danken wij u dat u altijd weer ons tot de orde en tot de rechte weg terugbrengt. De weg van uw woord, dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. U geeft het ons mee om te voorkomen dat we struikelen of verdwalen. We danken u dat we daarom ook die gids op de kansel, maar ook in eigen bezit hebben, dat we daar samen uit mogen lezen, dat we daarin mogen studeren. Het is de beste tomtom die we hebben gekregen van u. Lang voordat de techniek het ons gaf om op het snelweg de goede route te kunnen vinden, gaf u ons uw woord. En daarvoor gaf u ons niet onze ogen in de eerste plaats, maar onze oren, om uw stem te vernemen, uw woord. Alles wat in de storing van onze oren en ook in de verblinding van onze ogen en op zoveel andere manieren ons kan hinderen, neem het weg. Eigen schuld of ons overkomen, we zeggen het vaak als verontschuldiging dat we het per ongeluk hebben gedaan en dat we onbedacht u uit het oog verloren, maar niemand kan zeggen, sorry. Het is veel beter om te zeggen, ik belijd aan u oprecht mijn zonden. En mogen ook wel bij vragen, zie of er bij ons heel persoonlijk een schadelijke route is, een schadelijke afbuiging van die goede weg. En leidt ons op de enige weg die betrouwbaar is. En die kennen we. Want Christus is gekomen, dat hebben we gezongen. En in zijn stervensnood voor onze schuld, dus aan de voet van het kruis komend, dat is ook de beste plek, is de hoogste plaats, krielend aan het kruis van de Heer Jezus, voor ons zondaren, de beste plaats. En dan zeggen wij, we hebben zo uw woord vernomen. Een gekruisigde, voor ons lijdende en stervende middelaar. Dat kon Mozes niet, dat mocht Mozes niet, dat hoefde hij ook niet, want hij had het zelf ook nodig. En elke dienaar van het woord van u kan dat niet. Ouderling of dominee, niemand kan dat. Maar Jezus alleen. En daarom zijn we blij dat wij door die naam samengekomen zijn. En dat we zo deze dienst mogen hebben en dat er een zonderschool is en dat er een kindernevendienst is en dat op deze plaats op allerlei manieren mogelijkheden zijn om uw woord samen te onderzoeken, van u te zingen, u te loven en te prijzen, u te aanbidden, ons hoogste goed. Het staat in het hart van de schrift, in het gebedenboek van de eeuwen der eeuwen, in Israël en in de kerk door eeuwen heen, tot op vandaag, in het psalmenboek, welzalig. Welzalig ben je, als je daarin je levenslust, je levensplezier en de toekomst van het eeuwige leven vindt, in het dienen van God met liefde, o grote God, die liefde zijt. Wij danken er u voor en we bidden van u, open ons hart, Zuiver het. Zuiver ons hele leven tot in de schuilhoeken waar anderen misschien niet van mogen weten. En ook niet hebben ontdekt nog dat er nog veel meer vuil is in ons leven dan we vaak voorgeven. We bidden van u dat we mogen weten dat u ons leidt op de eeuwige weg. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Door u, o Heer Jezus, die voor ons bidt nu in de hemel. En ook waar we ook zijn en waar we ook gaan, overdag en 's nachts. U bent daar altijd mee bezig. Daar leeft u voor in de hemel. Als opgestaan uit een heiland. En daarom zien we naar u op en zien we naar u uit. Dat u alles nieuw zult maken. Vervul ons dan met de kracht van uw geest. Die ons nabij is. Die ons van binnen vernieuwt. En die ons bereid maakt. En ook de kracht geeft om te volharden in de gehoorzaamheid. In de gehoorzaamheid van de liefde. En dan valt het nooit zwaar. Dan valt die last ons licht omdat het volbracht is. Door u, Heer Jezus. Zegent u ons zo in dit samen zijn tot de eer van uw naam. Wij vragen het u uit genade. Amen. Zo ongeveer in het midden van de Bijbel. Nou ja, zo ongeveer. Staat het psalmboek. En wij lezen vanmorgen de eerste psalm die de opening is van al die andere psalmen van de 150 die we kennen. Psalm 1 zet de toon in met het woord welzaligheid. Psalm 1. En dan gaat het over een man die welzalig zal zijn. Maar daar sluiten vrouwen echt wel in hoor. Dat is niet de bedoeling dat alleen mannen maar zalig kunnen worden. Gelukkig is dat ook voor vrouwen, voor jongens en meisjes. Welzalig die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Vanmorgen wil ik met u proberen in beeld te krijgen wat dat toch betekent, dat er een boom is waarvan staat dat hij zijn blad niet verliest. Dat gaat over ons leven, denk ik, maar we moeten wel even ontdekken of dat ook zo is. Dus het niet afvallen van het blad van de boom van de rechtvaardige. We zingen deze psalm, alle drie de versen. En het vierde, dat zingen we na de preek. Psalm 1, vers 1 tot en met 3 en straks vers 4. Opa, heb je ook herfstvakantie? Vroegen mijn kleinkinderen gisteren. Ik zei, nou, opa gaat morgen wel preken hoor. Maar het is niet zozeer het werk wat anderen doen. Het preken over wat de herfst betekenen kan, dat kunnen we herleiden op bijbelteksten. En het woord herfst wordt dan weliswaar niet zo gebruikt. Maar het beeld van Psalm 1 roept bij ons het plaatje van de herfst. Herfsttij. Ik weet niet of u veel blad hebt. Ik denk dat het in deze omgeving veel minder is als bij ons op de Veluwe. Niet iedereen zal hier een bladblazer hebben en een grote kliek om al dat blad erin te doen. Ik moest wel, want mijn kinderen zeggen, had je dat huis maar niet moeten kopen met al die kastanjebomen. Maar goed, dat is zware tijd. Misschien is het voor de laatste keer, want dat hou je ook niet vol als je ouder wordt. Maar ja, wat is dat herfst? Dat betekent dat... Wat zegt u? Ja, ja, dat heb je goed. Elk jaar weer, hè? Ja, dan vallen de blaadjes van de bomen af. Maar de nabloei van de bladeren aan de bomen voordat ze vallen is vaak heel erg mooi. Wij kijken natuurlijk liefst altijd naar de lente uit als alles fris en groen tevoorschijn komt. En na verloop van tijd tot bloei komt als er iets van bloemen of van bloei te verwachten is. Maar als het voorbij is, dan in deze tijd, dan zien we dat dat blad weer allemaal weer afgaat. En dan als de zon erover schijnt, dan ziet het er zo mooi uit in Canada, waar ik ooit bij een van mijn kinderen op bezoek was. Daar zeiden ze, wij noemen dat hier de Indian Summer, de Indische zomer. Al die kleuren, zo ontzettend bont en zo prachtig. Dat rood en dat geel en, nou ja, de teken van Canada, dat is de maple leaf. Dat is ook dat blad wat zo'n mooie kleur heeft. Dus dat is natuurlijk wel iets waar je op moet letten. Natuurlijk, het valt af. En afvallen, dat wil zeggen, het vergaat, het verbleekt. En de donkere groene kleur die is voorbij. Maar andere kleuren die ervoor in de plaats komen, die zijn niet zwart direct. Meestal niet. Maar dan zijn ze nog zo mooi dat je zegt, hé, zelfs het sterven van de natuur heeft iets moois van God gekregen. Maar het zegt ook iets anders, want in de Bijbel, in de psalmen, maar ook in de profetieën kom je dat tegen, dat het ook over ons leven gaat. Jesaja zegt in hoofdstuk 64, het zesde vers, wij allen, wij mensen, zijn wel geen plantjes en geen bomen en noem maar op. Ja, soms worden ze daarmee vergeleken, onze menselijke levens. Maar wij vallen allemaal af als een blad. En dat is een heel natuurlijke taal, we kunnen dat om ons heen zien. En ja, wat je om je heen ziet, dat kun je vaak ook als een soort spiegel gebruiken voor je leven. Als een beeld waar je over jezelf kunt nadenken. Wat is mijn leven? Mijn leven bestaat uit geboren worden, opbloeien, opgaan, blinken en dan verzinken. Hè? Dat zinnetje, dat kennen we meestal nog wel. En als het bij het ouder worden, dan denk ik, wat blijft er van over? Ik zag gisteren van een familielid, zag ik een foto van een geliefde vriendin van ons die we de laatste tijd niet meer konden bezoeken. En die had een dag voordat ze stierf afgelopen week nog een foto van haar gemaakt. Ze was er nog wel, maar ze was er eigenlijk al lang niet meer. Haar kleinkinderen hadden haar niet meer mogen zien al maanden. En haar stem natuurlijk ook niet meer gehoord. Hoe was het ook alweer als oma sprak? En hoe zag ze eruit? Ja, prachtig. Mooie foto op de liturgie. Maar het laatste stukje wat ik te zien kreeg, dat heb ik niet gezien, want ik ben er niet geweest toen ze daar gestorven was. En toen schrok ik, denk ja, dat blijft er nou over. Wij vallen allemaal af als een blad. Is dat iets wat iedereen weet? Ja, dat weten alle volkeren waar de natuur inderdaad iets van dat afsterven vertoont. De oude wijsheidsliteratuur van onze wereldgeschiedenis, van vele volkeren, die kennen dit soort verhalen. Er zijn mensen die eindigen als brandhout, maar er zijn ook mensen die, en dat is een wijsheid die al heel oud is, die als een soort zoete vrucht iets als een lommerrijke schaduw voortbrengen die in de avond van hun leven toch ook nog wel iets aantrekkelijks kunnen hebben. Nou ja, dan heb je wel een ander beeld als wat ik gisteren op die foto zag natuurlijk, maar dan zeg je, ja, het is misschien wel mooi nog. Oude mensen, die kunnen soms ook nog heel erg aantrekkelijk zijn. door hun uitstraling, zeggen we dan. Ze kunnen nog. Wat kunnen ze nog? Het woordje nog is dan eigenlijk de sleutel. Kun je nog goed zien? Kun je nog goed horen? Kun je nog gaan waar je wilt? Enzovoort. En als dat niet meer gebeurt, ja, dan blijft er misschien op het gezicht nog een glans over van wat eens veel meer en zo mooi geweest is. Dat zegt de wereldliteratuur en we weten het allemaal. Maar als de Bijbel daar het licht over laat schijnen, en dan is dat het woord van God, dat weet er nog veel meer van dan de wijsheidsliteratuur van de wereldgeschiedenis. Deze psalm, psalm 1, die gaat nauwkeuriger met ons om als alle wijsheid van heel de wereld. Want deze psalm zegt heel eenvoudig, er zijn maar twee soorten mensen. En je kunt het al zien bij het leven, jong of ouder, kun je het al gauw zien hoe iemands leven is, tenminste van de buitenkant. Hè? Want we beoordelen elkaar vaak van de buitenkant. De binnenkant, daar moet je ook wel een beetje mee rekenen dat er ook wel eens wat anders achter schuil kan gaan. Maar van buiten gezien lijkt de een brandhout en de meesten lijken niet op die boom waarvan geen blad afvalt. Oh, wat is dat dan? Dat is een beeld van onrechtvaardigen, brandhout. Beetje lelijk woord, maar toch maar even om het scherp te stellen. En dat andere, dat is dan dat mooie, dat het leven van mensen die God kennen wel een groot verschil maakt met dat brandhout. Nou, en dan lees je in deze psalm dat er iemand is die met die eenzame boom wordt vergeleken, die zijn blad niet verliest. Ik heb gezocht en gezocht en ik kan er geen enkele verklaring vinden wat voor boom er nou toch mee bedoeld wordt. Je denkt aan een palmboom, maar ik geloof niet dat dat helemaal precies het beeld is wat hier bedoeld wordt. Het zal wel wat algemener bedoeld zijn. We begrijpen allemaal in ieder geval waar het over gaat. Vallend blad. En als er dan een boom is waarvan het niet afvalt, dat is wel heel bijzonder, dat is wel heel apart. Dat is het beeld van de rechtvaardige, van een gelovige. Van een gelovige die niet zijn eigen weg gaat, maar die de weg van God gaat. Zoals we dat hebben gehoord in de wet. En ja, wat doet de rechtvaardige? Die doet wat God wil. En is de rechtvaardige dan ook iemand die succes heeft in zijn leven? Er staat zelfs ook iets over in deze psalm. Er staat dat hem alles gelukt. Dat alles met hem goed gaat. Dat zijn leven één grote successtory is. Dat je zegt, nou, die heeft het ver gebracht. Die heeft veel gekregen. Die heeft veel verdiend misschien en zo. Ja, is dat het dan? Is dat het dan? En wat moet je dan met Abel? Abel staat tegenover Kain en Kain heeft hem om leven gebracht. Waarom heeft Abel niet kunnen zeggen dat alles gelukt is? Hij is vermoord. En wat denk je van Jozef die in de put gegooid is en in de gevangenis gezet is? En aan Job die tot op het bot berooid is geraakt in zijn leven? En Johannes de Doper die onthoofd is? En wie denkt er ook niet aan de Heer Jezus die gekruisigd is? En dan ga je de kerkgeschiedenis nog eens nabladeren, dan zie je al die beelden. Dan zeg je, ja, dat geloof, is dat nou echt zo'n succesgeschiedenis? Kun je nou zeggen dat alles gelukt? Wat van die rechtvaardige, van die gelovige wordt gezegd, is niet dat hem alles gelukt omdat hij het allemaal zo goed doet. Want de psalm bezingt juist wat hij niet doet. Hij wandelt niet in de raad van de goddelozen. Hij staat niet op de weg van de zondaars. En hij zit niet in de kring van de spotters. Dus daar moeten we vooral op letten. Wat hij wel doet, hij vindt zijn vreugde in de wet van God. Je kijkt toch wel even je eigen hart ook van binnen vanmorgen. Dat je zegt, ja, ben ik er zo eentje? Alles wat hij doet, ja, het woord van God is dan met je. En dat wil niet zeggen dat je dan in wereldse maatstaf allemaal geluk en voorspoed hebt en dat je een succes hebt in je leven. Dat kun je niet altijd zomaar vastleggen. Wat is dat dan? Wat kun je dan zeggen als je het leven van de Heer Jezus daarbij als de meest bekende en de hoogste rechtvaardige uit de Bijbel die we allemaal mogen kennen en liefhebben. Als je van de Heer Jezus alles wat hij doet in de wil van God nakijkt, dan moet alles hem gelukt zijn. Maar als je het evangelie leest en tenslotte met hem meeloopt totdat hij gevangen is, dat niemand meer om hem zich bekommert en dat iedereen hem uitjouwt en zelfs ook de dood toewenst, weg met hem, kruist hem, dan zou je zeggen, Alles is mislukt. Alles is mislukt. Heeft de Heer Jezus dat ooit gezegd? Nee, gelukkig niet. Wat heeft hij dan gezegd? Dwars door dat alles heen van het lijden en van al die spot en van al die pijn. Het is volbracht. Hoe kan dat? De Heer Jezus is eigenlijk het geheim van elke rechtvaardige die overal doorheen, net als Jezus, verzocht, lijden, moeite. En niet dan in de ogen van de succesgeschiedenis van mensen die het ver hebben gebracht in deze wereld, maar juist dat ik in de gehoorzaamheid van God toch mag zeggen, ik blijf in hem. En dan zegt de Heer Jezus het ook tegen zijn discipelen, blijf in mij en ik blijf in jullie. Wie, want ik ben de boom des levens, Openbaring 22, noemt Jezus ook de boom des levens. En wie in hem blijft, draagt veel vrucht. En wie niet in hem blijft, die draagt geen vrucht, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, brandhout. Oh, zit het dan zo? Zo anders. Nou, dan gaan we eens kijken wat dat voor ons persoonlijk betekent. Want er wordt gesproken over onrechtvaardigen. Laat ik daar eerst maar wat over zeggen. Onrechtvaardigen, dat zijn goddelozen. En het woord zegt het al, mensen zonder God. Mensen die zeggen, er is geen God. En in de Bijbel wordt daar gelijk al een kaartje aan gehecht. Dat zijn dwazen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Want alles wat wij God noemen, en heel fatsoenlijk met heel veel wetenschap van menseneigenschappen, zelfs in de moderne tijd gaat dat door, dat alles wat wij God noemen, dat is een projectie van ons denken, van ons verlangen, om onze angsten en onze verlangens een goede plek te geven, onze angsten kwijt te raken en onze verlangens een beetje dichterbij te brengen. De religie van de angst, die moet je bezweren. Je moet vooral niet naar die zware kerken gaan. En dan denk ik eventjes voorlopig maar aan onszelf. Als we al zwaar kunnen worden genoemd, dat weet ik niet, dat laat ik maar even in het midden. Maar als je naar de kerk gaat, dan, als je met God rekent, dan doe je het domste wat je doen kunt. Dat zegt het goddeloze, onrechtvaardige leven. En dat is de oerreligie van elk mens. Er is niemand die God zoekt, ook niet één. Dat zegt de Bijbel ons ook. De oerreligie is, zorg voor jezelf, denk om jezelf. Ikke, dat begint in de box al. Ikke. En dat laatste stukje, dat laat ik maar even rusten, want u weet wel hoe het dan verder gaat. Het loslaten van God, dat betekent ik op de troon. En we leven in een tijd waar we ontzettend goed moeten leren en steeds meer rechten hebben om aan onszelf te denken en de rest van de wereld maar op de koop toe te nemen. En je weg door deze wereld, met alle ellende die er ook vaak is, meestal wel nog, dat je dan zegt, ik moet je weg maar gaan. En je kunt een eindje met de wereld, kun je meegaan. Je moet ook een beetje proberen te leven. Een beetje delen, een beetje meedelen van wat de wereld te bieden heeft. Anders heb je geen leven. Word je uitgejouwd, sta je alleen en hoor je nergens meer bij. En wat vindt God er dan van? Dwaas. Zo heeft God zijn volk Israël geroepen om niet dwaas te zijn, maar om bij hem te blijven. Dat is ze ook niet altijd gelukt. Helemaal niet zelfs. En zelfs in tegendeel, maar laten wij niet met de vinger wijzen. Want we hebben ten opzichte van dat volk van God nog wel heel wat recht te zetten. Ze willen ons liever niet zien heel vaak. Omdat wij worden gerekend met die christenheid die het er zo slecht heeft afgebracht tegenover de Joden. Wat dan? Ja, onrechtvaardigheid. En jezelf zijn, meegaan met de waan van de dag. Is dat dan de hoogste wijsheid? Is dat de wijsheid die God ons belooft en ook opdraagt om het bij hem te zoeken, al wandelend? Kom je dan in het goede gezelschap uit? Als je God de rug toekeert, kom je in een verkeerd gezelschap. Dan dwaal je af. Waar zit je tegenwoordig? Ik vroeg het aan die jongen die me die foto liet zien gisteren. Waar zit jij tegenwoordig? Ga je nog naar de kerk? Dat is een oud-katharsant van me. Hij zegt, ja dominee, ik heb er alles doorgebracht. En ik ben 2 keer met een relatie bezig geweest. Het is een zootje geworden. En mijn familie heeft grote zorgen over me gehad. Want ik heb er alles eigenlijk verkeerd aan gedaan. Hij zei, maar nou stond ik zo net met hele familie. Met jullie, die waren heel veel mensen. Stond ik te zingen. Geloofd zijn God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Kan dat nog? Ik zeg, ja Rob, natuurlijk, dat weet jij heel goed. Dat weet je heel goed. En je hoeft je tegenover de mensen niet te verantwoorden. Je gaat gewoon weer terug naar de kerk. Je leest in je Bijbeltje. En ik zal voor je bidden dat je daar ook echt trouw en sterk mee verder kunt gaan. Een ander leven. En toen veranderde de toon van het gesprek. En ja, het kan misschien een indruk van een ogenblik zijn onder de verdrietige omstandigheden. Dan worden er wel eens meer dingen gezegd die ook niet worden nagekomen. Maar ik houd het er maar op dat het zaad van het evangelie goed is. En dat hij heel goed weet wat hij nodig heeft. Want anders komt hij terecht in die grote massa die praktisch atheïst zijn. Die misschien wel vroom praten, maar die eigenlijk hun hart bij God weghouden. Het blad valt af van de meesten. En het is een uitzondering als het blad eraan blijft. Dat geldt voor degenen die niet bij God vandaan gaan. En ook als ze van God vandaan gegaan zijn, zoals in de gelijkenis, die terugkomen. En tot verdriet van zijn broer komt die verloren zoon terug. En zijn vader ziet hem uit de verte lang komen en heeft hem teruggebeden. En heeft hem teruggekeken. Wanneer komt hij terug? Kom thuis, kom terug mijn kind, kom terug mijn kind. En hij heeft Gods roepstem bij de zwijnenstal waar hij in terecht was gekomen ineens verstaan. Moet het dan zover komen? Blijkbaar kan dat gebeuren. Wees blij als het niet gebeurd is met je leven. Gods roepstem in de wind slaan, dat is de waarheid. En dat wil niet zeggen dat je onfatsoenlijk moet gaan leven, maar gewoon met God niet. Je wil eigenlijk vereenzelvigen. Want dan moet je die ballast maar van je afgooien, wees jezelf enzovoort. Dat is iets waartegen wij worden gewaarschuwd. Wij moeten komen daar waar die vergadering is, niet van die goddelozen die afdwalen en die spotten en die anderen die er wel nog aan doen en mee bezig zijn, uitlachen. Want uiteindelijk is het gestolte van de spotters de vergadering van de veroordeelden, want God is rechtvaardig. Probeer dat niet te volgen. De psalmdichter die beveelt ons, en dat doet het woord van God altijd, om bij God te blijven. Het criterium is niet hoe je je door het leven heen slaat, maar hoe je je laat dragen door het woord van God. Nou, dan is dat soms heel moeilijk. Dan is het soms ook een lijdensweg. Dan is dat vaak ook een vraag met heel veel waaroms. Met heel veel negatieve ervaringen. Ik heb wel eens van zwaar depressieve mensen horen zeggen, meer dan eens, en ik heb het zelf ook wel eens gehad, dat je in een hele diepe periode van je leven zegt, zou God er nog wel zijn? Waarom ben ik altijd zo met dat evangelie bezig? Waarom heb ik de mensen altijd geprobeerd die weg te wijzen? Omdat ik zelf ook al het gevoel kreeg wat zij dan ook hadden en tegen me zeiden. En toen dacht ik, ja, nou begrijp ik je. Overal staat de dood op. Er is niets wat gelukt. Het lijkt wel alsof alles tegen. Het lijkt wel of je niet verder komt. Het lijkt wel alsof het helemaal geen zin heeft. En dan is er altijd zo'n stemmetje dat zegt, zie je wel? Zie je wel? Ja, dat heeft dan het goede antwoord voor de Satan opgeleverd, terwijl die je geprobeerd heeft van dat uitroepteken van Gods gebod een vraagteken te maken. Oh ja, daar is het begonnen. Toen ik vroeg, bedoelt God het wel? Was dat ook niet bij Adam en Eva het geval? Heeft God het wel gezegd? Was het een uitroepteken of mag ik er eigen vraagteken van maken? Moet het eigenlijk wel zo? Kan het ook niet anders? Kan ik het ook niet zelf proberen in te vullen? En als je dat uitroepteken van de geboden van God tot een vraagteken maakt, dan zit je, voordat je het weet, op een glijbaan die alleen maar in de duisternis uitkomt. Nou, u begrijpt het beeld. Ik denk dat ieder dat voor zichzelf al een beetje kan interpreteren en mee kan nemen. Neem het alsjeblieft serieus mee. Kijk je leven na. Is er dan iemand hier vanmorgen in de ochtend die kan zeggen, ik sta er nog, ik blijf al staan. Al zouden ze geen van allen meer komen. Gelukkig, u bent er allemaal. Maar dan zou ik de enige nog zijn. Ik ben de eenzame, ene rechtvaardige. Nou, zo werkt het niet. Dat zeg je niet van jezelf. Je hoort hier ook die psalmdichter niet zeggen dat gaat over mij. Ik noem mijn naam niet. Wat een valse bescheidenheid, hè? En dan te zeggen, ja, maar ik sta er dan toch nog wel. Nee, zo is het niet. Het staat van die ene rechtvaardige. Die heeft uitgeroepen, het is volbracht. En allen die hem lief hebben gekregen, die weten dat het voor hen volbracht is. Die zelf als goddeloos aan de voet van het kruis gevallen zijn. En die voor het oordeel van God vrezend hebben moeten zeggen: o God, wees mij de zondaar. Ik heb het niet over iemand anders. Wees mij zondaar genadig. Genade. Dat is het sleutelwoord van de zaligheid. Dat is het sleutelwoord ook van het evangelie. Er staat nog een eenzame rechtvaardige. En wat verbomend is, dat zullen we maar niet opzoeken. Ik ben er ook niet uitgekomen. Dat is ook niet het belangrijkste om dat te willen weten. Maar het gaat er vooral om dat je dat niet hoeft te weten. Als je maar weet dat je zelf voor de spiegel staat van deze woorden. En dat je het geheim kent van die ene rechtvaardige, van Jezus. En dat je eigen leven daarin ook herkend kan worden door Jezus. Die zegt: oh, daar heb je er weer een. Die is dicht bij mij gebleven. En die heeft mogen leven als een schaap dat onbedacht zijn herder was verloren. En ik heb hem gezocht en ik heb hem laten staan. En ik heb hem vruchtbaar gemaakt. Ik heb hem in mij geënt, zo dat hij ook vruchtbaar is. Hij wou zonder mij niets meer doen. Nee, hij wou alleen maar vrucht dragen. Want je kunt zonder Jezus heel veel doen. En of dat allemaal zegenrijk is, dat moet je zelf maar eens een keer ontdekken, dat dat niet zo is. Maar het enige wat je niet kunt zonder Jezus, dat is vrucht dragen. Vrucht dragen, daar gaat het om. Vrucht van de liefde, blijdschap, vrede. Lang geduld hebben, tot 10 kunnen tellen, zeggen we dan heel simpel. Tel eens tot 10 voordat je je kwaad laat maken. En waarom maak je je kwaad? Waarom doe je dat? Gaat het dan niet meer om jezelf of om je eigen gelijk? Dus toch weer om jezelf, als om God. Genade, dat is het geheim. En dan word je wat anders. Dan word je helemaal anders eigenlijk. Dan verandert je leven dat je zelfs in de grootste misère kunt zeggen: ik schrijf niet overal meer de dood op. Maar ik schrijf overal op: hij leeft. Ook al zie ik er niks van, mijn geloof zegt: hij leeft. En waarom leeft hij? Om voor mij te bidden. Heeft de Heer Jezus niet gezegd toen hij van de aarde wegging: als het over mijn koninkrijk gaat, want dat bedoelde de Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Als dat koninkrijk van God in het geding is, dan moet je erop rekenen, hoe moeilijk het ook is. En hoezeer je soms ook kunt worden uitgelachen, dat je nog naar de kerk gaat, Bijbel leest, bid, vrees niet, want ik ben met je. Wat je tegen hebt, mij heb je mee. Jezus heeft alles tegen gehad van ons, die goddelozen worden genoemd in de Bijbel, om ons te maken tot kinderen van God. Mij heb je mee. En laat je niet verleiden tot die vergadering van de spotters. Dan heb je misschien wel lol. En dan kun je tot in de kleine uurtjes alles wegdringen en wegdrinken en wat dan niet. Al die beelden, die kent u natuurlijk wel. Kijk eens de andere kant uit. Kijk eens naar hem die alleen bleef en toch niet alleen is gebleven. Die u en jou en mij rondom zich wil hebben. De vergadering niet van de goddelozen, maar de vergadering van de rechtvaardigen. Terwijl misschien iedereen met de vinger naar je wijst, of misschien wel met 9 van de 10, dat Heer Jezus zegt: kom er niet aan. Want ik heb mijn leven voor hem, voor haar gegeven. Ik heb mijn leven gegeven voor zondaren. Gerechtvaardigd door het geloof. Ik spreek ze vrij. Ik spreek ze vrij van hun schuld en ik geef ze het eeuwige leven. De vergadering waar wordt gezongen: welzalig. Welzalig is die man of die vrouw die in die raad van die goddelozen niet komt, die daar niet aan meedoet en die daaruit verlost is en die naar die andere vergadering gaat waar het woord wordt gesproken van God, waar wordt gezongen: Heer Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Wees bij ons, bij alles wat we doen, ons denken, doen en dichten, wil u dat zelf in ons verrichten. Ons gevoel en ons verstand, dat is niet het laatste waar we op moeten teren. Maar op uw woord alleen, om uw woord zijn we hier bijeen. Het verschil van twee soorten mensen, dat wordt bepaald door die groep waar mensen weten van de afwassing van de zonde. Maarten Luther die heeft gezegd, als je gedoopt bent, dan is de zonde van je leven afgewassen. Dat heeft hij van Paulus uit Romeinen 6. Maar in de uitleg van Romeinen 6 zegt Luther, ik heb ook ontdekt dat als mijn zonden afgewassen zijn door het water van de doop, dat de oude mens verdronken is, maar elke dag moet ik weer oppassen dat ik toch niet het beeld krijg van mezelf, dat ik toch een beetje kan zwemmen. Dat ik mezelf toch nog een beetje kan redden. Dat is eerlijk. Dat je jezelf toch nog tegenkomt, dat je daarom iedere keer mag zeggen, ik leg mijn hand op mijn hoofd, ik ben gedoopt, ik ga niet zwemmen in eigen kracht, om nog in het oude leven weer een beetje terug te draaien, of een beetje daar nog van mee te nemen. Wat zou je trouwens meenemen? Je hebt er niks aan. Voor de eeuwigheid moet je alles loslaten. Dan dat je toch zeggen mag, en ik mag ook komen aan die tafel waar brood is en waar wijn is. Dat is de samenkomst van de rechtvaardigen. Die overdenken de wet van God. Die vernederen zich voor God onder zijn hand die soms zwaar drukt. En dan zeg je, ja, verneder je dan toch. Maar Petrus notabene, die zo zich verzette tegen Jezus, die zegt, verneder je onder de krachtige hand van God, want hij verhoogt je op zijn tijd. En dan hoef je niet te wachten op het oordeel van al die mensen om je heen. Maar als hij je verhoogt, niemand zal je van mij scheiden. Niets en niemand zal mij scheiden van de liefde van God. En dat is wat in zijn hart leeft. En dat is wat in zijn leven ook zichtbaar wordt. Al wordt het door iedereen misschien met een nek aangekeken. Dat de Heer Jezus zegt, kom er niet aan. Hij kent mij en ik ken hem. Hij staat daar of zij staat daar. Het blad valt niet af. Zelfs als alles eraan gaat, ook in de natuur en in de schepping waar we ons terecht ook druk om maken. Dat moet je wel doen hoor. Ja, daar druk om maken, meer als ooit misschien. Denk het wel. Maar dat je dan toch mag weten, ik zal blijven staan tot op de dag dat Jezus komt en alle dingen nieuw maakt. Het verschil van mijn leven is die vergadering waar ik graag bij gerekend word. Dat ik ervoor uitkom dat ik bij hem hoor. En dat je niet meer meedoet met die spottende taal. De dichter Asaf, een andere psalmdichter, die heeft eens gezegd dat hij bijna uitgegleden was. Niet over het afgevallen blad van anderen. Maar dat hij bijna uitgegleden was over de verleiding. De verleiding die zijn leven aan alle kanten probeerde van God af te halen. En toen ging hij in het heiligdom. Toen kwam hij in de tempel. En toen hoorde hij wat anders. Toen hoorde hij van de gehoorzaamheid van de wet. Toen hoorde hij ook dat de Heer Jezus de wet had volbracht. Want dat is profetisch ook voor die psalmdichter vervuld. En toen wist hij het. Dichter bij God blijven. Altijd dicht bij u blijven. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Niet alleen maar op het eind. Terwijl ik helemaal weer leven vergooid heb. Maar dat ik altijd bij God mag zijn. Omdat hij mij opgezocht heeft en mij thuis heeft gebracht. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Daar verlang ik naar. David heeft dat ook gevraagd, Psalm 27. Asaf vraagt het. En de dichter van Psalm 1, die weet er ook van. De eerste psalm zet eigenlijk de toon voor al het geloofsleven wat bestreden wordt. En al die andere psalmen, die gaan daar ook over. En als je dan tenslotte aan het eind van het psalmboek komt, dan zeg je ja, daar eindigt het niet met welzalig, maar met halleluja. En dat is te danken aan dat eerste woord, welzalig. En dat eindigt met halleluja. Heb je het wel eens ontdekt? Alle moeilijkheden van je leven, misschien zit je midden in allerlei zorgen en problemen. Vragen over wie God voor je is, of die wel naar je omziet. Welzalig. En het zal eindigen toch met halleluja. Looft God, looft zijn naam alom. Ik las in een meditatie van een oudere predikant van heel lang geleden, maar het is wel heel mooi wat hij schreef. Hij zegt, als ik dat lees, dan hoor ik een soort getokkel. En ik ben gauw verder gaan lezen, denk, wat bedoelt hij nou toch? Als ik dit lees van Psalm 1, wel gelukzalig, en dat halleluja aan het eind, dan hoor ik iets van een getokkel. Dat is een soort harpmuziek. En ik hoor gouden harpen ruisen. Nou, u kent dat lied misschien wel, gouden harpen ruizen. Dat dat loflied van God toch doordringt bij alles wat je misschien tegendeel laat zien. En misschien doet wanhopen. Dat door dat preken heen, door die woorden van vanmorgen heen, ik hoop het van harte, we hebben er ook om gebeden, dat u iets in de preek hebt gemerkt van dat tokkelen van een harp, van die gouden harpen, die de toekomstmuziek van de Heer Jezus ons vertolken. Ja, zegt de Geest, zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Daar valt het blad af. Maar dan zul je ook zien dat ze eeuwig leven. Ze sterven niet, maar ze sterven af. En ze leven tot in eeuwigheid. Ze zullen rusten van hun moeiten, van hun zorgen, van hun lijden, van hun angst voor de dood. En hun werken volgen met hen. Ik sprak vorige week een vrouw die stervende is. Die zei, ja, ik heb misschien nog wat voor anderen mogen betekenen. Ze is in het hospice en ze is nog goed bij verstand, maar ze kan helemaal niks meer. Maar ze zegt, ik kan er toch wel iets van zeggen tegen een zuster die lang niet meer naar de kerk gaat. En die vroeg aan mij, bent u altijd in de kerk blijven gaan? Toen zei ze, ja, ik kan niet zonder. Ik ben erop uit dat de Heer mij brengt in die vergadering waar ik altijd wilde zijn. Die vergadering van die rechtvaardigen. Ik ben er nu heel dichtbij. En toen zei dat meisje, ik ben wel op catechisatie geweest. Ik heb nog belijdenis gedaan, maar ik heb het allemaal losgelaten. En toch ben ik jaloers op u. En ze zegt, zou ik dan toch nog vruchtbaar zijn? Ik zei, ja, mijn leermeester zei altijd, waar je ook zaait van het woord van God, het zaad is goed. Al kun je het niet altijd weten dat je preken succes hebt en dat je pastorale gesprekken succes zullen hebben. Dat weet je niet. En soms hoor je er wat van terug. En als ik er wat van terug hoor, dan is het genoeg om te zeggen, al die inspanningen en al die zorgen, die zijn niet voor niets geweest. Want het woord van God was levend en krachtig. En zo waren we vanmorgen ook hier samen om naar deze psalm te luisteren. In de herfst, al het blad valt af. Zal er eentje zijn die het blad niet verliest? Ach, zoek die boom maar niet op. Kijk met de preek van vanmorgen maar eens een keer in de spiegel van het woord van God. En vraag je af, hoor ik nou bij die vergadering van die goddelozen of van die vergadering van die rechtvaardigen? Er is niks tussen. Let op, er is niks tussen. Maak dan die goede keus. In Jezus' naam. Amen. gaan we nu eerst danken. En dan straks collecteren. Account. Trouwe en barmhartige God, wij komen allereerst tot u om u te danken dat u aan ons hebt gedacht. En dat we hopelijk ook gevoeld en gemerkt hebben dat u ons niet voorbij loopt en over het hoofd ziet. Dat u ons, als we bij u vandaan dwalen, tot staan wil brengen. En dat als we warrig in ons leven een slingerende gang lijken te maken, dat we dan worden rechtgezet op de weg van uw gebod en van uw belofte. In Jezus' naam. Want als het over mislukken gaat, dan moeten we denken aan het kruis. Daar wordt onze mislukking aan het hout gehangen. Door hem in onze plaats. En we bidden van u dat wij zeggen mogen dat kruis, dat is niet onze mislukking die bevestigd wordt, maar onze zaligheid. En als we door het geloof hem te voet vallen, o Heer Jezus Christus, belijden als onze heiland, dan maakt u de weg recht en dan brengt u ons thuis. En dan leert u ons om ook te volharden in het geloof en in het gebed. Dan leert u ons ook te dragen wat ons wordt opgelegd. Dan is het niet te zwaar, want dan mogen wij daarbij bedenken dat hoe zwaar het ook is, hoe onmenselijk moeilijk het soms ook kan zijn, dat u er de angel hebt uitgehaald. Dat je mag zingen in de lijdensfase van je leven. Ik zal niet sterven, al lijkt het erop. En dat denkt iedereen dat u niet naar me omkijkt. Ik zal niet sterven, maar leven. Eeuwig leven. Dat is mijn geheim. Mij is een beter lot bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wilt u zo uw woord zegenen, dat in de diepe voren van ons leven meer vrucht voortbrengt en sterker wortel krijgt, als wanneer we denken, nou dat kan allemaal zo wel erbij door. Dan zijn we al gauw als kaf, dat door de wind wordt weggeblazen. Maar als we vastgezet zijn in de bodem van uw woord, in de kracht van uw belofte door de Heilige Geest, die ons met de hemel, met uw Heer Jezus in de hemel verbindt, dan mogen we ook weten dat u ons draagt. We krijgen veel te dragen, we moeten veel vergeven, maar u vergeeft alles. En u draagt in onze plaats de zwaarte van onze last. En we bidden van u dat we dat mogen zien als een genade, dat u met ons bent. En u hebt daarbij de belofte gegeven, als het om je welvaart in de wereld gaat, dan moet je maar niet op mij rekenen. Ondanks de zegeningen die je misschien ook mag ontdekken, maar dat is niet je een en je al. Als ik jou draag door het woord van mijn opstandingskracht, dan ben je goed terechtgekomen. En daar hebt u ons toe geroepen, u hebt ons ook de weg ervoor gewezen. De weg van geloof en van gebed, de weg ook van genade. En dan zullen we het zeggen, niets of niemand zal mij kunnen scheiden. Het wordt er niet minder op, maar het wordt meer, die ook voor mij gestorven is, die ook aan de rechterhand van God is. Dan komen we hoger op, door de diepte heen. Dan wordt het meer, die ook voor mij bidt en die mij nooit zal begeven en nooit zal verlaten. En die het allemaal voor mij volbracht heeft, maar die het ook voleinden zal. Zo blijf ik getroost hem volgen in alle dingen. Want waar ik leid, daar is hij al geweest. En waar ik diep ben gevallen, daar heeft hij me gevonden. En we danken u, Heer Jezus, dat u zo diep en zo ook zo bijzonder soms mensen hebt teruggebracht. Zoals dat ene schaap, dat u alle aandacht gaf terwijl u de andere eventjes alleen liet. En dat u die erbij wilde hebben. Het kan best zijn dat er mensen zijn hier vanmorgen, dan is er maar één misschien. Maar er zijn er vast wel weer die moeten zeggen, zo voel ik me ook een beetje. En ik ben teruggebracht, ik mag er weer bij zijn. Eén kudde, één herder, samen met Jezus, samen leven tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan leggen we onze ene hand op het voorhoofd, omdat we gedoopt zijn. En onze andere hand op de beloften van u, vooral die belofte van u, Heer Jezus, die gezegd hebt, je ziet me niet, maar ik ben met je, alle dagen. Tot de voleinding toe. Ik zal je dragen. Zegent u zo uw woord. Neem het verkeerde weg. Zegent u ons alle dagen, alle tijd die u ons geeft. Tot eer van uw naam. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is straks Psalm 92, het 7e en het 8e vers. Waar en overdenk het woord van onze God. Ga als gezegenden huiswaarts. En die zegen is niet alleen voor jezelf, maar ook voor allen die bij je horen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie, allemaal. Amen.